Nou, goedemorgen. Heerlijk om hier te zijn op Hemelvaartsdag. Gelukkig merk je dat hier nog, dat het Hemelvaartsdag is. Ik moet zeggen, als je in Noord-Holland bent, dan merk je ook wel dat het een vrije dag is. Maar dat mensen naar de kerk gaan, dat zie je toch eigenlijk niet meer zo bij ons in de omgeving. Misschien de gereformeerde gemeente, dat denk ik wel. In Enkhuizen hebben we die, maar de rest van de kerk zit wel dicht. Dus, ik vind het heerlijk om op zo'n dag. Het is eigenlijk een hele belangrijke dag. We hadden er net het eerste lied waarin aangekondigd werd. Ja, het is een beetje ingewikkeld, een soort van medley. We moesten van het ene lied naar het andere springen. En ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik bedoel, je zingt gewoon mee wat er op het scherm verschijnt. Dankjewel. En dan gaat het prima. Maar de zuster naast me die zei van, ik hoop dat je preek niet zo ingewikkeld is. Ja. Als je wat tegen mij zegt, dan komt het zomaar naar binnen hoor. Ja. Nou ja, ik moet u teleurstellen, die preek is ook wel ingewikkeld eigenlijk. Maar misschien, ik hoop dat je aan het eind zegt, hey, het viel eigenlijk ook wel mee. Dat hoop ik eigenlijk. Maar we gaan een aantal dingen van de Bijbel door. Ik wil eigenlijk laten zien vandaag dat Jezus in zijn dood en opstanding, in zijn hemelvaart en in zijn wederkomst, dat is eigenlijk waar we in zitten, hè, in deze periode, dat hij daar de grote verzoening heeft volbracht. De grote verzoendag eigenlijk heeft volbracht. Hè. In het Hebreeuws is dat Yom Kippur, de dag van de bedekking. Kippur, dat heeft ook te maken met, Kippur is hetzelfde grondwoord als keppeltje. Een keppeltje bedek je ook mee, Yom Kippur. Weet u wel dat keppeltje wat Joden tegenwoordig eigenlijk maar beter op sommige plekken niet meer kunnen dragen, omdat dat weer heel gevaarlijk is in Duitsland. Hè. De minister heeft dat geadviseerd aan Joden. Ik vind dat echt vreselijk dat we weer zo ver gekomen zijn in onze maatschappij. Maar de dag van de bedekking dus, de dag waarop onze zonden bedekt zijn, die heeft Yeshua, Jezus, heeft die volbracht. In dood en opstanding, maar ook in hemelvaart en eigenlijk tot op de dag van vandaag, tot aan de wederkomst. En dat wil ik u eigenlijk een beetje door de Bijbel heen laten zien. Dat hij dat op verschillende manieren heeft gedaan en dat we dat in de Tenach, hè, wat wij dan noemen het Oude Testament, dat we dat al helemaal kunnen lezen. Het is altijd zo belangrijk om te beseffen dat dat Oude Testament, ik noem dat liever de Tenach, alhoewel het ook wel in de Bijbel Oude Testament genoemd wordt, maar dat Oude Testament eigenlijk de Bijbel was van de eerste christenen. Die hadden nog geen Nieuw Testament, geen evangeliën, geen handelingen, geen brieven van Paulus, geen Hebreeën. En Paulus die vertelt en die schrijft, maar eigenlijk wat hij doet is laten zien uit de schriften, en die schriften zijn dan dat Oude Testament, laten zien uit de schriften dat Yeshua, Jezus, de Messias is. En dat alles wat daarin staat, uiteindelijk vervuld is. En dat daarom alles wat erin staat, wat nog niet vervuld is, onze verwachting is. Dat is eigenlijk wat alle schrijvers van het Nieuwe Testament, en met name ook Paulus doen. En het duidelijkste komt dan denk ik tot uiting in een brief aan de Hebreeën. Daar wil ik ook met jullie eerst naartoe. Die brief aan de Hebreeën, dat is altijd onzeker wie die nou precies geschreven heeft. Dat staat er niet bij. Bij de meeste brieven staat Paulus, apostel van Jezus Christus, aan de gemeente van. Dat staat hier niet in die brief. Het is een brief zonder naam, maar van oudsher wordt altijd wel aangenomen dat Paulus wel de schrijver is. Vooral door de dingen die je aan het eind van de Hebreeënbrief ziet, van we groeten de broeders in Italië en zo. Dat komt echt bij Paulus vandaan. Heel veel mensen zeggen, sommige theologen zeggen, bijbelkenners zeggen van, die Hebreeënbrief is eigenlijk een preek die Paulus gehouden heeft. Omdat hij daar heel veel op het Oude Testament, op het Eerste Testament, teruggrijpt. En dat dan steeds weer uitlegt. Dus kijk maar, daar staat het. Kijk maar, dit gebeurt er nu. Kijk maar daar, zie maar hier. Het is best een ingewikkelde preek ook, maar uiteindelijk heel duidelijk geworden. Dus dat is de bedoeling van de Hebreeënbrief. Van vroeger sprak God, zo begint hij ook, door de vaderen en door de profeten. Maar nu, in het laatste dagen, heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. In Yeshua, in Jezus, die we mogen kennen, die we hebben gezien. Dat is eigenlijk de setting van die hele Hebreeënbrief. Nou, als je dan, ik wil maar één stukje lezen. Ik zou heel veel meer willen lezen, maar daar ga ik misschien nog wel wat van vertellen. Maar één stukje lezen waar ik straks uiteindelijk mee ga eindigen. En dat is uit Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 19. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19. Nou, daar staat nu, omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Tot zover hou ik het maar even, lees het thuis gerust verder. Het mooiste is altijd als je zo'n hele Hebreeën brief leest. Het begint met, omdat wij de vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dat wordt eigenlijk in het hoofdstuk daarvoor nader omschreven, hoe de hoge priester eenmaal per jaar het heiligdom, het allerheiligste, hè, want we kennen dat, het heiligdom, dan gaat het eigenlijk over de tabernakel. Nou, ik denk dat heel veel mensen hier wel eens een model of een plaatje van de tabernakel hebben gezien, of een beetje een beeld hebben van hoe dat eruit zag. De oude tabernakel, de tent, dat had natuurlijk een voorhof en een heilige. In dat voorhof, daar stond al een altaar, maar in het heilige, daar kwamen de priesters om dagelijks de offers te brengen. Maar daarachter had je, achter wat dan werd genoemd het voorhangsel, een groot gordijn, wat eigenlijk het zicht weghaalde van wat er achter dat gordijn was, namelijk het heilige der heiligen, het allerheiligste. En in dat allerheiligste, dat legt de schrijver van de Hebreeënbrief ook uit, in de hoofdstukken daarvoor, in dat allerheiligste, daar vond je de ark van het verbond. Heel veel van ons hebben denk ik wel eens een model van de tabernakel bezocht en ben je daar binnen geweest en heb je dat gezien. En dan heb je gezien zo'n gouden ark van het verbond met twee gerubs, twee engelen daarboven. Ik vind altijd in die modellen mis ik dan één dingetje, want op dat deksel, het verzoendeksel, eigenlijk het Kippoer is dat ook, het deksel dat bedekt. Dus Yom Kippoer is de dag van het verzoendeksel. Op dat deksel, daar, niet de allereerste keer toen die ark helemaal nieuw was, maar in de loop der jaren is dat natuurlijk helemaal bedekt door bloed. Dus eigenlijk zou ik zeggen, als je een model maakt, moet je een flinke rode plek op het midden van die ark maken. Want dat is namelijk heel kenmerkend. Nou, en daar stond die ark, dus, de ark des verbonds, de ark van het verbond. En in die ark, zegt de Hebreeënbrief, in die ark vond je drie voorwerpen. Dat lees je niet zo precies in het Oude Testament, alhoewel je het er wel terug kan vinden. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, je vond er drie voorwerpen. Je vond er de tien geboden, de stenen tafelen die God had gemaakt. En je vond er een kruikje met manna, als een beeld van het brood des levens, wat natuurlijk uiteindelijk Jezus is. En je vond er de bloeiende staf van de Aaron, als een teken van de hoop dat uit dat wat dood is, uiteindelijk weer nieuw leven zal voorkomen. Die lagen in die ark. En eenmaal per jaar ging die priester dat heilige der heiligen binnen. Op Yom Kippur, op de dag van de bedekking, ging die dat allerheiligste binnen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders als die dat allerheiligste binnengaat. Want ik denk dat we ook wel eens allemaal een plaatje hebben gezien van hoe de hoge priester eruit zag. Vanmorgen dacht ik werk eigenlijk nooit met PowerPoints, maar hiervan had ik best een paar plaatjes mee kunnen nemen, weet je wel. Hadden we die voor ons kunnen halen. Maar goed, ik probeer het nou maar een beetje met woorden voor je te schilderen. Dat die hoge priester, die zag er natuurlijk prachtig uit. Tenminste, ja, is net wat je prachtig noemt, maar voor een heleboel mensen prachtig. Met prachtige, kleurrijke klederen, het ene kleed over het andere. En op een bosplaat met daarin allerlei namen van de stammen van de kinderen van Israëls. En op zijn hoofd een gouden tulband of een kroon met de Heere is koning erop. Jehovah is koning. En ja, is een prachtige gewaad om aan te geven wat voor een enorme status de hoge priester had. Niet in zichzelf, maar door God gegeven aan het volk om verzoening te doen. En als het dan Yom Kippur wordt, dan gaan we eventjes naar Leviticus, het Oude Testament. Leviticus hoofdstuk 16, want daar lezen we hoe dat dan gaat. Leviticus hoofdstuk 16, dat staat bij mij, staat er boven de grote verzoendag, Yom Kippur dus, de dag van de bedekking. En dan lees ik vanaf vers 2, de Heere, Jehovah, zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te alle tijden het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt. Opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Dat is de plaats waar God heeft gekozen op aarde te wonen. Uiteindelijk is dat in Jeruzalem terechtgekomen, in de tempel. Dat is de plaats waar God heeft gekozen te wonen. En daar mag je niet zomaar binnenkomen. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan. Met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer. En een ram als brandoffer. Dat is het allereerste wat hij voor zichzelf moet offeren. Dat hij neemt die stier niet mee in dat heiligdom. Maar de zonde die hij heeft afgelegd bij die stier, die geofferd is voor zijn eigen zonde. De Hebreeën schrijver komt erop terug. Van de hoge priester vroeger moest altijd eerst verzoening doen voor zijn eigen zonde. En dan voor de zonde van het volk. Nou, hij doet verzoening voor zijn eigen zonde, zodat God hem aanziet dan al, zeg maar, als rein, als volkomen heilig. En dan zien we, hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. En een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. En een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Dus dat moet je je voorstellen, die hoge priester in zijn prachtige kledij, die doet dat uit, allemaal uit. En die wast zich met water en dan gaat hij in het meest eenvoudige wat je je maar kunt voorstellen. Gaat hij in wit linnen, volkomen wit linnen. Geen versiersel meer, geen borstbeenderen, geen woorden meer op die linnen tulband, helemaal niks meer. Alleen maar in witte kledij, als een bruid zou je zeggen. Weet je wel, een man als een bruid. Helemaal prachtig in het wit, als een teken van reinheid natuurlijk. En dan, dan heb je die ceremonie met die twee bokken. Daar ga ik nou even niet op in. De ene bok moet geslacht worden. En de andere bok wordt in de woestijn ingestuurd. Als een beeld van de zonden zijn weg. En die geslachte bok, dat bloed neemt hij straks mee het heiligdom in. En dat bloed dat sprenkelt hij dan, als hij naar binnen is gegaan, in dat heilige der heiligen op de ark van het verbond. En dan aan het eind, als hij die bok de woestijn ingestuurd heeft, vers 22, spring ik dan even naartoe. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan ook die bok of het lam de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in de tent van de ontmoeting komen. Gaat hij uit het heilige der heiligen. Hij komt in de tent van de ontmoeting. En dan moet hij de linnenkleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. En daar moet hij ze laten, in het heiligdom. En hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met water wassen en zijn kleren weer aantrekken. En dan moet hij naar buiten gaan en het brandoffer bereiden. Dus hij legt eerst zijn heilige mooie kleren af. Hij wast zich. Hij kleedt zich in wit linnen. Dan gaat hij naar binnen in het heiligdom. Die stier is in zijn plaats gestorven. Hij gaat naar binnen in het heiligdom. Hij brengt dat bloed in het binnenste heiligdom op het verzoendeksel. Hij bedekt daarmee de zonde van het volk. Dan mag hij er weer uitkomen. Maar voordat hij naar buiten gaat, legt hij die linnenkleren af. Die rolt hij netjes op. Dan legt hij één stapeltje hier. Er staat nog bij dat hij die tulband moet hij apart neerleggen. Die legt hij apart neer. En dan trekt hij zijn eigen prachtige kleren weer aan. En in volle glorie treedt hij weer naar buiten. En daar staat het volk te wachten, in spanning eigenlijk, weet je wel. Van, ja, je mag toch maar één keer per jaar dat heiligdom binnengaan. En wat gaat er gebeuren? Is het goed gegaan? Is Aaron niet omgekomen? Is er wel aan alle voorschriften voldaan? En dan komt hij naar buiten en dan mag hij het volk zegenen. De Heere, Jehovah, zegenen u. Hij behoede u. Hij doet zijn aanschijn over uw licht en hij zij u genadig en hij geeft u vrede, shalom. Dat mag dan weer. En dan zijn de zonden van het volk weer verzoend. We hebben nog niet zo lang geleden, 40 dagen geleden om precies te zijn, hebben we met elkaar Pasen gevierd. Toen is natuurlijk eigenlijk met die Pasen, die Pesach, is natuurlijk die hele grote... Is Pesach vervuld, het Pesach van het Oude Testament, het lam wat geslacht werd, het bloed aan de deur. Maar wat er ook vervuld is toen, is Yom Kippur. Toen is Jezus aan de grote bedekking begonnen. Aan het bedekken van al jou en mijn zonden. En je kunt het heel duidelijk lezen als je de schrift doorgaat, gewoon in de evangelie, wat er uiteindelijk allemaal gebeurt. En misschien moeten we maar een paar dingetjes inderdaad eventjes opzoeken. Als Jezus sterft, en dat lees ik dan in Markus, hoofdstuk 15. Het is natuurlijk wel een beetje cherrypicking, zeggen ze dan wel eens zelf. Hè? Je haalt er een paar teksten uit, maar het is natuurlijk onderdeel van een heel groot verhaal, van een heel grote studie. Dus als je ooit aantekeningen maakt, dan zou je het nu moeten doen en dat thuis allemaal nog eens goed nakijken. Maar in Markus 15, daar zie je Jezus die aan het kruis hangt. En uiteindelijk geeft hij met luide stem de geest. En wat er dan gebeurt, als Jezus de geest geeft, hoofdstuk 15 vers 38, dan staat er... En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Het allerheiligste lag open. Ineens was, dat moet een schrik geweest zijn voor de priesters die dienst deden in de tempel. Overigens was de ark er niet, achter het voorhangsel. Die is sinds de Babylonische ballingschap verdwenen, nooit meer gevonden. Sommigen zeggen hij zal ooit nog gevonden worden. Er is niet zoveel bekend van hoe de priesters in die tijd dan wel nog die grote verzoendag, die Yom Kippur, vierden. Maar Joden zijn daar heel inventief in, dus die zullen daar toen ook wel iets voor bedacht hebben. Maar het voorhangsel hing er wel en het allerheiligste was er wel. En dat allerheiligste werd opengezet omdat het voorhangsel tijdens het sterven van Jezus in tweeën scheurde. En de hoofdman over 100 die erbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was de Zoon van God. Nou, dan wordt Jezus uiteindelijk van het kruis afgenomen door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Dat lees je weer in Johannes. En dan wordt hij, en dat is al heel bijzonder, dan wordt hij door Jozef van Arimathea en door Johannes in wit linnen gewikkeld. In wit linnen gekleed. Dat moet ons opmerkzaam maken. In wit linnen. Hé, dat lijkt wel op Leviticus 16. Die hoge priester die dat heiligdom binnengaat, die mocht alleen maar in wit linnen gekleed worden. En Johannes schrijft over Nicodemus en Jozef van Arimathea, twee mannen die dat zouden kunnen weten ook wel, die hebben hem in wit linnen gekleed of gewikkeld en die hebben hem zo in het graf gelegd. En dat blijkt ook wel later, dat hij zo in het graf ligt. Want als we later lezen bij zijn opstanding, in Johannes 20. Of laten we eerst maar lezen wat ik net zei, Johannes 19, vlak tevoor. Daar zien we dat, dan kunt u tenminste meelezen, dat ik niet zomaar wat vertel. Hè? Johannes 19, vers 38. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe en hij ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden bij het begraven was. En vers 42, daar legden zij nu Jezus vanwege de voorbereiding, omdat het graf dichtbij was. Dus je ziet het gewoon voor je. Je ziet de Tenach, je ziet het Oude Testament gebeuren. Het voorhangsel gaat open. Jezus wordt in wit linnen gekleed. Het oude leven, zijn menselijke oude leven, is afgelegd aan het kruis, in de dood overgegeven. En hij gaat het allerheiligste binnen. En dan wordt hij zichtbaar in deze wereld. We gaan dadelijk zien wat er in de onzichtbare wereld gebeurt. Maar zichtbaar in deze wereld wordt hij net als de hoge priester in wit linnen gekleed. Nou, als hij er dan weer uitkomt, 3 dagen en 3 nachten later, als de discipelen bij het graf komen, hoofdstuk 20, kun je dat zien, vers vers 6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. En hij ging het graf binnen. En wat ziet hij in dat graf? Hij ziet de doeken liggen. De zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Dat moest ook, dat hebben we net gelezen in Leviticus 16. Als die hoge priester weer naar buiten ging, moest hij zijn linnen kleding uitdoen, moest hij netjes oprollen en neerleggen, en moest de zweetdoek die op zijn hoofd was, of de tulband die op zijn hoofd was, op een andere plek neerleggen. Jezus doet exact wat de hoge priester moet doen. Er gebeurt precies, eigenlijk exact wat die hoge priester in Leviticus 16 heeft moeten doen. Wat is voorgeschreven door God. In die zin zou je kunnen zeggen, is de plek waar Jezus gelegen heeft, het graf, is een soort van verzoendeksel. Daar stroomde zijn bloed, daar heeft hij verzoening gedaan voor het ganse volk, voor het hele volk, voor de hele wereld, voor alle zonden van iedereen. En als hij eruit komt, dan doet hij precies zoals de hoge priester, laat hij ook de linnenkleding en de linnen tulband liggen. En dan gaat hij naar buiten. Nou, we weten dat na de opstanding had Jezus bevond Jezus zich in een heel andere situatie. Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus is de levende. Hij is gestorven, begraven en lichamelijk opgestaan uit de dood. En toch moeten we daar iets meer van zeggen natuurlijk. Hij is lichamelijk opgestaan uit de dood, maar hij was toch wel heel anders. Je zou kunnen zeggen, wat ongrijpbaar. Gewoon maar een paar voorbeeldjes. Dat de discipelen die waren nog bang, want ja, hun leider was gestorven. Jezus was gedood en weliswaar dan weer opgestaan volgens sommigen, maar anderen vonden dat nog kletspraat. En ze zaten in een bovenzaaltje bang bij elkaar. Uit vrees voor de Joden staat er dan, want ja, wat je meester overkomt, dat kan ook jezelf overkomen. En zonder dat de deuren en de ramen open gingen, alles was op slot, omdat ze bang waren, stond Jezus in het midden. En hij zei shalom. Hij deed de deur niet open, hij deed het raam niet open, hij verscheen, als het ware uit het niets. Dat deed hij voordien nooit. Tijdens al zijn hele leven op aarde deed hij dat niet. Als hij naar Galilea moest lopen of naar Jeruzalem moest lopen, dan deed hij daar een paar dagen over. Dan deed hij nooit van, hé, daar ben ik. Dus er is iets anders. Als hij ook met de discipelen die onderweg zijn naar Emmaus onderweg gaat, dan loopt hij daar een paar uur met ze te praten en hij legt heel de schriften uit. En ze hebben niet in de gaten wie het is. Het zijn mannen die hem goed kennen. En dan zeggen ze, ja, maar bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet wat er eigenlijk allemaal gebeurd is? En dan gaat hij dat uitleggen, o onverstandige en trage van hart, om te geloven al wat in de profeten is geschreven. Dus dan gaat hij dat uitleggen. Dat is raar natuurlijk. Ik bedoel niet dat hij het uitlegt, dat is fijn. Ik wou dat het opgeschreven was, dat ze het opgeschreven had, wat hij toen uitlegde. Dat hebben ze niet gedaan, mogen we zelf uitzoeken. Maar het is raar dat ze hem niet herkenden. Ze herkennen hem pas als hij uiteindelijk meegaat bij hen in huis en ze hem vragen het brood te breken. En ik denk dat ze dan de wonden in zijn handen hebben gezien. En ineens vallen de schellen van hun ogen en zeggen ze, dit is de rabbi, dit is de meester. En dan kunnen ze het ook niet meer houden. En dan rennen ze terug naar Jeruzalem en dan komen ze anderen tegen. De Heer is waarlijk opgestaan en Simon heeft hem gezien. Dus hij is anders geworden. En hij blijft zo anders nog 40 dagen lang verschijnen aan de discipelen. Paulus spreekt erover in 1 Korinthe 15, zegt hij. Hij is verschenen aan de 12 discipelen, aan de vrouwen, aan een heleboel mensen. Tot slotte ook aan mij. Hij is een keer aan 500 mensen tegelijk verschenen. Maar steeds gaat het over hij verschijnt. Hij is ineens in hun midden. Nou, ik denk de Bijbel staat vol met verhalen waarin Jezus verschijnt. Hij is de waarlijk opgestane, maar hij is ook een nieuwe geestelijke werkelijkheid. Geestelijk betekent niet dat het niet lichamelijk is. Dat denken wij soms. Geestelijk is niet lichamelijk. Dadelijk gaan we naar de hemel, dan zijn we geestelijk en onze ziel wordt behouden en dat is dan niet lichamelijk. Het is wel degelijk lichamelijk. Jezus zegt voortdurend, kijk maar, naar mijn handen. De littekens zitten er nog in en naar mijn voeten. En als de discipelen zeggen, is een geest, een spook of zo, dan zegt hij, hey, kom, hebben jullie wat te eten voor me? Even brood eten, visje eten. En dan wordt een visje gebakken. Dus hij is zo lichamelijk dat hij ook nog gewoon eet en drinkt. Maar hij is wel anders. Nou, gedurende die 40 dagen blijft hij dan verschijnen aan zijn discipelen. En dan uiteindelijk na die 40 dagen, als de voorbereiding voor Shavuot, voor de Pinksteren begint met 10 dagen van verootmoediging, met 10 dagen van verwachting, of God die grote verzoening ook in het midden wil geven, dan is daar Jezus en die vaart op naar de hemel. Nou, dat is natuurlijk Handelingen, daar kunnen we dat geweldig in lezen, Handelingen 1. Dan zeggen de discipelen, ik begrijp die vraag best wel. Die denken van, wauw, we hebben de hele tijd met Jezus meegelopen. We zijn door hem onderwezen. Hij heeft ons verteld van het Koninkrijk van God. Wij hebben gedacht dat hij de Romeinen zou verdrijven. En dat hij de tempeldienst in ere zou herstellen. Dat alles weer goed zou komen in dit land. Dat we echt weer een heilige natie, een volk goden ten eigendom zouden zijn. En dat vanuit Jeruzalem de shalom over heel de wereld zou uitgaan, dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren staf, streng, en dat de wereld vernield zou, dat hebben we gehoopt. Nou, die hoop was de bodem ingeslagen, dat hebben we blijkbaar verkeerd gezien, dat hadden we kunnen weten als we de schrift goed gelezen hadden, maar ja, en we dachten allemaal van, oh, is mislukt, hebben we wel de goede gevolgd, maar allemaal hebben ze hem in de steek gelaten. Maar goed, hij is opgestaan, hij heeft ze opnieuw onderwezen, 40 dagen lang. Hij onderwees ze alle dingen aangaande het Koninkrijk van God, lezen we dan in Handelingen 1. En dan stellen ze die vraag, heer, maar nu is het dan toch wel zover. Nu gaat het dan toch gebeuren. Nu gaat u toch zeker wel op de troon zitten en een paleis bouwen en in Jeruzalem wonen en van hieruit de hele wereld besturen. Dat had toch ook, zeg eens eerlijk, fantastisch geweest als Jezus dat had gedaan. Dan hadden we en toen al een wereld gehad waar zijn shalom heerste. Gaat u dat nu doen? Komt dat nu? Het koninkrijk. Nou ja, met een ondeugend, een beetje schalkse opmerking zou ik kunnen zeggen. Komt het kingdom now, heer? Er zijn tegenwoordig mensen die zeggen, kingdom now, het koninkrijk is er al, kingdom now. Dat is ook wat de discipelen vragen, dat zouden we wel willen, kingdom now. Alle lammen springen weer op, de blinden worden weer ziende, de doven worden weer horend. Er zal geen tranen meer zijn, er zal vreugde zijn en fantastisch. Kingdom now, ik zou het wel willen. Ik zou echt wel willen dat Gods koninkrijk heerste. En toch zegt Jezus, vers 7, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Over 10 dagen is Pinksteren, volgende week zondag. Hè? U zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij van hen opgeheven. Weggenomen staat er, maar in het Grieks staat er letterlijk, hij werd opgeheven. Ze zien hem echt gaan. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dat was weer heel anders dan het eerst was. Want gedurende die 40 dagen verscheen hij uit het niets. Plop, ineens, zou je kunnen zeggen. Dat is niet oneerbiedig, maar ik bedoel dat heel eerbiedig. Maar hij verscheen ineens, hij was er. En hij verdween ineens. Was er ook ineens niet. Hij werd onttrokken aan hun ogen. Staat er bij die Emmausgangers, weet je wel. Nee, hij verdween. Maar hier niet. Hier verdween hij niet ineens. Hier gebeurt toch een bepaalde ceremonie. Hij werd opgeheven. Hij staat te kijken. Hij gaat zo hoog, gezien ze gaan. En dan onttrekt een wolk hem aan hun ogen. Ja, dat zou ik ook doen. Dan blijf je kijken. Dan denk ik, nou, wat gebeurt hier? Weg. Dat gevoel moeten ze gehad hebben. Echt weg. Nu is hij echt weg. Nu gaat hij niet meer plop verschijnen, morgen of overmorgen. Er gebeurt hier iets enorms. Hij is weg en het koninkrijk is niet hersteld en wij... Het komt ons niet toe om die tijden en gelegenheden te weten. En dan staan er twee mannen bij hen in witte kleding. Engelen natuurlijk. Een andere werkelijkheid. Die ook een werkelijkheid is. Die er echt is. Die soms even opgelicht wordt en door God zichtbaar wordt gemaakt. En die zeiden, hey mannen, Galileese mannen, waarom sta je omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nou, ze moeten echt compleet in verwarring geweest zijn. Op te kijken naar de hemel. Hij zal terugkomen. Oh ja, wanneer dan? En moeten we dan blijven kijken? Nee, we moeten niet blijven kijken. We moeten toch... Nou ja, ze gaan terug en ze gaan maar bidden. Maar het moet heel verwarrend geweest zijn. Totdat uiteindelijk op de Pinksterdag de Heilige Geest werd uitgestort. Jezus ging naar de hemel. En op aarde werd er 10 dagen gebeden. De 10 dagen van bidden voor de Shavuot. Van inkeer, van vasten en bidden. Om Gods troost te ontvangen, om zijn woord te ontvangen. En Jezus is in die tussentijd naar de hemel gegaan. En dan komen we langzamerhand bij Hebreeën terecht, waar Paulus daar iets over schrijft. Dat hij, eerst in Hebreeën hoofdstuk 9, dat hebben we niet gelezen. Daar heb ik wel iets over verteld. Hè. In vers 4 kun je lezen over die ark met de gouden, of met de gouden kuip met manna, de staf van Aaron en de stenen tafelen. En dan gaan we naar vers 21. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde wijze met bloed. En bijna alles wordt volgens de Torah door bloed gereinigd. Dat vroeg ik altijd een beetje raar om te bedenken, want ja, bloed. Als ik een wondje had aan mijn hand en het kwam op mijn kleren, dan was mijn moeder niet blij. Want dan waren mijn kleren niet gereinigd, maar waren ze vies. Bloed kan je er heel moeilijk uitkrijgen. En dus ook dat is een geestelijke betekenis, dat reinigen van dat bloed is een beeld van het leven. En het leven uiteindelijk van Yeshua, het leven wat God heeft gegeven in zijn Zoon. En daardoor worden we rein door dat bloed. En zonder vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf, en daar komen we naar hemelvaart. Dus we hebben het tot nu toe gehad over de afbeeldingen. Over de hoge priester die 1 keer per jaar naar binnen ging. Over Jezus die stierf en opstond. Dat is wel een stukje werkelijkheid, maar eigenlijk nog een afbeelding in onze aardse werkelijkheid. Maar vandaag gaat het over dit gedeelte wat we in Hebreeën 9 lezen. Over de hemelse werkelijkheid. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Dat voorhangsel scheurde wel. Maar daar is Jezus niet binnengegaan. Hij hing aan het kruis. En dat een tegenbeeld is van het ware. Maar hij is binnengegaan in de hemel zelf. Om nu, zegt Paulus, nu. Dat was al ver na de hemel, ver na de, wat wij dan noemen, de eerste Pinksterdag. Dat was misschien al 30 jaar later dat Paulus tegen de Hebreeën zegt. Om nu, op dit moment, en ik denk dat dat ook voor vandaag de dag nog steeds geldt. Voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat, met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden, had hij elk jaar opnieuw aan het kruis moeten gaan. Nou, gelukkig niet. Maar zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. De eerste keer heeft hij alles afgelegd, naakt hing hij aan het kruis. In linnen klederen, zoals de hoge priester, werd hij in het graf gelegd. Hij stond op uit de dood en dat was al glorieus, waarin hij zijn linnen kleding, zoals een hoge priester betaamt, netjes oprolde en neerlegde. De hoofddeksel gescheiden van de rest van de linnenkleding. Hij heeft zich levend betoond aan de discipelen om ons ook in deze tijd te laten weten. Jezus is waarlijk opgestaan. We volgen geen fabeltje, geen kunstig verdichte verhalen, zegt Petrus. Het zijn maar geen sprookjes die we vertellen. We zitten hier niet bij elkaar in Rehoboth omdat we denken het is zo fijn en zo gezellig met elkaar. Wat hebben we het goed en we kunnen voor elkaar koken als er iemand ziek is en wat dan ook. Dat is ook allemaal fijn, dat is helemaal goed. Maar we zijn hier omdat Jezus Christus daadwerkelijk de verzoening van de wereld tot stand gebracht heeft. Dat hij de grote verlosser is, de grote Heer, de koning der koningen, de Heer der Heer. Daarom, dus hij heeft dat één keer gedaan en hij is nu, waar is hij nu? Aan de rechterhand van God. Paulus zegt in Romeinen 8, aan de rechterhand van God is die daar ook voor ons pleit, die daar ook voor ons bidt. Geweldig. Dat is de positie van Jezus, Yeshua, op dit moment. Waarin hij gewoon aan Gods rechterhand is en ons allemaal kent en ons allemaal ziet. Niet alleen ons, maar de hele wereld. Maar hou het even vandaag bij ons, bij mij. En zegt, Vader, hebt u... Want daar gaat Romeinen 8 over, weet je wel. Soms hebben we geen woorden om te bidden. En dan pleit de Heilige Geest voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, zegt Romeinen 8. Maar dan staat er verderop dat we zien op Jezus die aan de rechterhand van God is. Niet alleen de Heilige Geest, maar die ook voor ons pleit. Hij zelf. En hij zegt haar, Vader, hebt u hem gezien? Simon? Hebt u gezien de mensen hier, de kinderen, de kleintjes, de grote? Hebt u gezien hoe moeilijk het is op school als je gepest wordt? Hebt u gezien hoe lastig ze het vinden om vast te houden aan uw betrouwbare woord? Vader, hebt u gezien hoe op school de dingen soms heel verkeerd geleerd worden? Dat de kinderen niet meer geleerd worden dat God de schepper is? Hebt u gezien hoe mensen, ook mijn gemeente, mijn geliefden, mijn kinderen worstelen in een wereld waarin de zonde uitbreekt, waarin het steeds moeilijker wordt om dicht bij u en uw woord te leven? Hebt u gezien hoe het huwelijk onderuit gehaald wordt? Hebt u gezien hoe mensen rommelen met kinderen verwekken of niet verwekken en met DNA en een beetje voor God spelen en daar een rommeltje van maken? Hebt u gezien hoe mensen worstelen met seksualiteit? Hebt u gezien hoe de Satan de wereld overspoelt met porno en met rotzooi en overal? En dat mijn kinderen daar middenin zitten. Vader, ik bid voor u. Ik bid voor hen. Ik bid dat ze stand houden. Ik bid dat ze uw woord vasthouden. Ik bid dat ze mogen blijven geloven. En dat ze, zolang ik nog niet terug ben in deze wereld, dat ze op mij mogen zien. En dat ze ook werkelijk mogen ervaren dat ik er ben. Dat ze mogen zeggen wat er ook in Romeinen 8 staat. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. Vader, ik bid het u. Dat is wat Jezus nu doet. Hij heeft die grote verzoening, het hemelse heiligdom, binnengebracht. Hij is met zijn bloed binnengegaan. Hij is bij de Vader gekomen en gezegd, Vader, hier ben ik. Ik heb uw wil gedaan. Wat u van de grondlegging der wereld bedacht hebt, heb ik uitgevoerd. Het is gebeurd. Het is volbracht. En zo heeft hij zijn eigen leven, zijn eigen bloed, eens en voor altijd in het allerheiligste in de hemel, bedoel dat op de aarde was slechts een afbeelding van het ware, in het allerheiligste in de hemel neergelegd voor het aangezicht van God de Vader. En als God de Vader naar ons kijkt, naar ons die tot geloof in Jezus zijn gekomen, dan ziet hij zijn Zoon. En dan heeft hij ons lief. Wat er ook gebeurt in ons leven. Wat er ook gebeurt is in jouw leven. Wat er misschien op dit moment aan de hand is in je leven. Waar je mee worstelt. Waar je misschien echt strijd mee hebt. Van klopt het wel? Is het wel zo? En kan het wel? Of misschien anders. Wil God mij wel? Ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Weet je? Hij ziet je aan in Jezus Christus. En daarom zegt hij vandaag tegen jou, waar ik mee begonnen ben om te lezen. Omdat wij nu, broers en zussen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, wij allemaal die de Heer Jezus hebben leren kennen als onze verlosser, als onze losmaker, degene die ons gelost heeft. Vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dan ben ik weer bij Hebreeën 10, vers 19. Langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, en dat is eigenlijk nog niet eens dat voorhangsel wat scheurde in de tempel. Want dat, weet je, dat was ook nog maar een aards voorhangsel, zelfs zonder een ark erachter. Nee, maar Jezus is het voorhangsel, dat is zijn vlees. Jezus is de ark, dat is zijn Torah, hij is het levend geworden woord. Jezus is het manna, hij is het brood des levens. Jezus is de bloeiende staf van Aaron. Hij is degene die ons tot bloei brengt en die nieuw leven brengt in een dode werkelijkheid. Hij is de boom des levens waar we naar mogen kijken. Dat is de nieuwe en levende weg. Dat is zo'n realiteit, lieve mensen. Dat is maar niet een verhaaltje, dat is maar niet een theologie, maar dat is realiteit. Hij heeft die weg voor ons ingewijd door het voorhangsel dat zijn vlees. En omdat wij dus een grote hoge priester hebben over het huis van God. Dan is de uitnodiging vandaag. Laten we dan tot hem naderen. Met een waarachtig hart. In de volle zekerheid van het geloof. Je hoeft niet meer te twijfelen, echt niet. Ik weet wel, twijfel doemt soms op, maar het hoeft niet. Weet je, als je zegt, Heer, maar ik ben zo'n grote zondaar, ik heb zoveel dingen verkeerd gedaan. En ik worstel zo met allerlei dingen in mijn leven waarin ik steeds maar weer de fout in ga. Als je tot Jezus komt, dan houdt hij altijd van je. Omdat God op het bloed van Jezus ziet. Omdat de zonden bedekt zijn. Omdat God als het ware zo doet naar jouw zonde. Omdat hij je aanziet in Yeshua, in Jezus. In volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. Dat mag echt. Elke dag mag je het laten reinigen. Want elke dag doen we weer dingen die niet horen. Maar in principe is het zo gereinigd. En zijn wij met Jezus begraven door de dood in de doop. U kent dat wel, om met hem op te staan in een nieuw leven. Hij heeft ons hart gereinigd van een slechte en ons lichaam gewassen met rein water. Laten wij dus de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Wat heeft hij dan beloofd? Nou ja, Galileese mannen, wat staan jullie naar de hemel te staren? Deze Jezus die van u heen gegaan is, zal op dezelfde wijze wederkomen als dat u hem hebt zien gaan. En dat waren dan engelen die dat zeiden, maar Jezus zelf had het al gezegd in Johannes hoofdstuk 14. Ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En als ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, dan zal ik wederkomen. En dan zal ik u tot mij nemen. Opdat jullie ook mogen zijn waar ik ben. Dat is onze verwachting, dat is het verlangen. En dan maken wij deel uit van die nieuwe werkelijkheid van Jezus. Wat een geestelijke werkelijkheid is, maar ook een lichamelijke werkelijkheid. Dat is niet maar zieltjes die in de hemel zweven en voor eeuwig dan kerkdiensten meemaken of zo. Maar dat is, wij zullen de doden in Christus zullen opstaan. Wij zullen in een punt destijds veranderd worden. Veranderd, want ja, we moeten van vleeselijk naar geestelijk veranderd worden, want dit aardse kan het hemelse niet binnengaan. Maar dan zullen we in de glorie die Jezus had na zijn opstanding, zullen wij ook bij hem zijn. En ik geloof zelf zo, maar dat is een beetje verder fantaseren. Dus ook een beetje fantaseren, alhoewel daar ook wel schriftplaatsen voor zijn. Maar dat we daar nog een geweldige taak zullen krijgen. Weet je, het is maar niet eindeloos zingen in de hemel of zo en verder niks doen. Ik weet nog wel, vroeger, ik had hem wel als kind, dacht, onze kerkdiensten duurden nogal lang. En dan zat ik te schuiven op die stoel en dan waren de pepermuntjes op. En dan begon ik maar weer de Nederlandse geloofbelijdenis eens te lezen of zo, je moest toch wat. Of een dutje te doen, dat mocht ook nog bij ons in de kerk, als de mensen niet keken. En dan had ik dan soms geen zin om naar de kerk te gaan en dan zeiden mijn ouders van ja. Maar straks in de hemel, daar is het eeuwig kerkdienst. Dan denk ik, ja, jemig. Daar had ik helemaal geen zin in, hè? Echt niet. Maar ja, de hel was erger, toch? Dus ik ging dan toch wel liever eeuwig naar de kerk dan voor eeuwig in de hel, zeg maar. Maar weet je, de hemel is niet eeuwig kerkdienst. Ja, in die zin, het is eeuwig dienst aan God. Het is in zijn glorie zijn. Maar het zal fantastisch, spannend, geweldig, mooi, groots zijn. Wat hij bereid heeft, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, maar wat hij bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Als je van hem houdt, als je hem lief hebt en hem volgt en hem verwacht, dan zul je het gaan zien straks, als hij terugkomt om ons te halen. Wat een fantastische toekomst er nog voor ons ligt. Nou ja, daar kunnen we misschien een andere keer nog over hebben. Hou het hierbij voor vandaag. En ik wil dan toch nog een keer afsluiten van, ga dat heiligdom binnen. En misschien heb je dat in je leven nog niet echt één keer gedaan. Moet die eerste keer zijn. Jezus nodigt je vandaag. Je bent nooit te zondig, nooit te slecht, nooit verkeerd genoeg, nooit te oppervlakkig, nooit te ongeïnteresseerd om het heiligdom binnen te gaan. Hij zegt, omdat Jezus het heeft gedaan, kom het heiligdom binnen. En als je het nog nooit hebt gedaan, weet je, het is vandaag geen koffie drinken. Het is een mooie tijd om te zeggen van, hé, broeder of zuster of Simon, je mag ook bij mij komen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zou wel op mijn knieën willen en mijn leven aan Jezus willen geven. Geen koffie, wel feest. Toch? Dan echt gewoon, just do it. Nou, amen. Ja, stoppen we mee.